ontwikkeling van het kerkelijk christendom uit de evangelie. De evangelie zelf heeft beïnvloed en nogal ondoorzichtig heeft gemaakt in veel opzichten. En bovendien niet alleen ondoorzichtig, maar ook tegensprakend. Vooral voor de gewone mens die niet geleerd heeft de evangelie anders te zien dan als een historisch verhaal. Zoals u weet, was het vroeger niet. Is u verder een bedoeling om te trachten u duidelijk te maken dat de geschiedenis van Europa een poging is om het christendom te verwerkelijken? Europa heeft namelijk het christendom vrij gemakkelijk geaccepteerd. Het is het enige werelddeel dat het onmiddellijk accepteerde. Ja, onmiddellijk, weet je wel, er is nogal wat lawaai bij gemaakt. En vooral ten aanzien van de Germanen heeft men nogal wat moeite gehad. Omdat de Germanen eenmaal een heel ander type was, zo sterk anarchistisch. Maar desondanks is in enkele eeuwen toch Europa gekerstend. Omstreeks 1000 is het zelf doorgedrongen tot in het hoge noord in Scandinavië. Dat Europa het christendom aanvaarde als geloof, wijst erop dat de gedachte van het christendom identiek is met het wezen van Europa, want de mens aanvaardt datgene waarin hij zichzelf herkent. Dat is de grondslag van alles, want alles berust ten slotte, al het aanvaarden van wat ook, alles op eenheid komen, berust op het identificeren, het identiek te zijn. Het moment van de identiteit is tevens het moment van de eenheid van het onderscheiden. Alles is ook wel verschillend, maar u weet dat het in de grond de zaak ook identiek is, en zo heeft Europa in het christendom zichzelf herkend. Daarom nam de naam maar. Heeft er nog niet veel terecht gebracht, dat weet ik. Kijk, de mens doet alles wat hij is. En de Europese mens heeft ook gedaan wat ze is. Ieder mens is altijd bezig om zichzelf te verwerken. Hij poogt dat dan. Hij weet niet meer of meer slaapt, omdat de omstandigheden kunnen mee of tegen. Europa is niet zo bang geslaagd. En ze heeft trouwens een principiële fout gemaakt van het begin een fout. Die heeft de kerk leer voor. De kerk leer vertelt namelijk dat het doel van de mens in het hiernamaals ligt. Ik heb u ook gewezen dat dat een bedenkelijke theorie is. Omdat die heilsverwachting het egoïsme bijvoorbeeld. De mensen zijn dan druk aan het werk altijd om zalig te worden. Ja, dat is niet waar. Dat doen ze alleen in hun vrije tijd. Maar ze verbeelden zich dat ze vreselijk hard aan het werk zijn om zalig te worden. Daar gaat het om. Dat is de kerk ook het doel van het zijn van de mensen waardig. Maar dat zeggen ze. Je ook chirurgieën dat ze daar al een doel willen hebben. Nou moet ik iets zeggen wat je misschien verschrikkelijk vervelend vindt. Maar de mensen hebben helemaal geen doel. Wij kunnen wel een doelstel inleven. Dat doel stellen we ook zeker overeenkomstig onze eigen aandacht. Maar de mensheid als zodanig is gewoon wijze van zijn. En dan van bewustzijn en dan nog een bijzondere vorm van een bewustzijn, namelijk het zelfbewustzijn. Bewustzijn dat ze bewust is van zichzelf. Het onderscheid dus is dit tussen ons en de dierenwereld, want de dier weet wel van alles, maar het weet niet dat het weet. En wij weten het wel dat we weten. Daarom hebben wij afstand tot ons eigen weten. Wij kunnen ons eigen bewustzijnsinhoud bewust overwegen en doordenken. Dit is de mens. En hij doet dat ook. Hij doet dat omdat hij het is. En alles doet er niet door dit vat. Maar hij is de mens altijd geabstraheerd uit het geheel. De oorspronkelijke opvatting was, dat weet u dus bij alle volken, zo de hele zaak eigenlijk gemaakt was voor de mens. Dat leert de kerk ook. Het is niet voor de mens gemaakt. De mens hoort erbij. Hoort bij de totaliteit van het zijn. Ik heb u al eerder gezegd, als de mens komt het zijn van de bewust zijn dat het volkomen identiek met niet zijn. En daarom is alles wat we waarnemen altijd in het stadium van het worden. Omdat het worden de eenheid is van zijn en niet zijn. En wanneer we een doel willen hebben in het leven, dan moeten we nagaan wie we zijn. Wie wij persoonlijk in aanleg zijn. Welke verschijning van de mens wij zijn. Dan weten we dat we het doel moeten nastreven om onszelf als zodanig te verwerken. Dank de Lord op vrijheid en de persoonlijkheid. Dat is nu juist de gedachte van het christendom. U moet het dan wel losmaken van een historische Jezus. De persoonlijke vrijheid. Dat wil dus zeggen dat als de mens het natuurlijke zijn zich verkeert tot het geestelijke. Zich verkeert van veelheid tot eenheid. En van rusteloosheid via het onbewuste tot bewustzijn. En tenslotte tot zelfbewustzijn. Dat er is heel de kosmos zichzelf als de mens doorlicht en doorschouwt. Dat is onze functie. Die is ook onvermijdelijk. En in dit geheel had Europa een bepaalde functie, namelijk die zelfbewustzijn als denken. Tot werkelijkheid. Anders gezegd, Europa is de logos. De reden. Staat eigenlijk ook in de evangelie, dan in het evangelie van Johannes staat om te beginnen. In het begin was het woord, dat is de logos. En dat betekent hetzelfde als de reden. Maar dan is ook die hele andere grote macht die volkomen equivalent is, is de eros. Verenig dat alsjeblieft niet, verdeel ik. In de enige zin van geslachtsgemeenschap of zoiets en al die dingen meer, dat is de onmiddellijke, dus de vrouwelijke wijze van het dichten van de eenheid van alles, waardoor het ene zich dringt, zich aangetrokken voelt tot het andere, omdat het net het andere tot de eenheid komen. Ik weet, dit is toch gewoon dialectisch denken wat ik moet doen. Maar dat is als de eros onmiddellijk vrouwelijk aanwezig. Dat kan niet anders. En die ook vanzelfsprekend in het evangelie, Jezus altijd over de liefde spreken, dat doet hij met deze woord. Want die evangelie is oorspronkelijk in het Grieks geschreven, dus waarschijnlijk een oerevangelie geweest, even op enkele, een van die verhalen waarin het mysterie stel van de God en Zoon werd uitgewerkt. En daarin is natuurlijk, ik laat het ook niet al door Eros gebruikt. Eros is een ontzaglijke godheid, denkt u erop. Het is niet een aardig vogeltje, heel klein kereltje met vleugeltjes en bemindig en heel klein boogje, heel klein pijntje. Pijntje, hij was een verschrikkelijke godheid waar de goden zelf bang voor waren. Omdat Eros aan zijn wil onderwierp, was aan zijn wil onderworpen. Hij was de zoon van Zeus, maar Zeus was bang voor hem. Als zoon van Zeus viel hij weer verder dan Zeus. Gewoon vader. Duits is nog maar God de Vader, God de Vader. Alles. Al denk ik echt dan weer dat het dan zo is, maar ik denk alles van hier. Dat Jezus dus anders spreekt over de liefde, dat spreekt vanzelf. Want het is het begin van de westerse, van de Europese cultuur. Het begint eigenlijk zo aan het eind van het Romeinse Rijk, begint het te worden, zo rond de vierde eeuw. En als de beste mensen zijn gezonder gegaan, beginnen de middelen. Ook onbewerkbaar, maar dan kom ik daar nog terug. Op tafel, ik kom er vanavond waarschijnlijk al. Hij spreekt altijd over de eeuwen. Zo jongens heb ik gedaan. Daar begint het verhaal ook met de geschiedenis van de maagd en de zoon. Dat wil zeggen, de zuivere geest. Naar zijn vrouwelijkheid. Naar zijn onmiddellijkheid. Om dan van alle natuurlijkheid, want de maagd wordt bovennatuurlijk bevrucht. Het kan dus nooit een vrouw geweest zijn, maar een vrouw kan nooit bovennatuurlijk bevrucht zijn. God kan geen wonderen doen, ik herhaal het nog eens, ik heb het al eens gezegd, dan zet hij zichzelf uit de weg. Hij openbaart zijn verschijnt in de wetmatigheid van het zijn. Hij kan niet buiten zijn wetmatigheid, het zou er nog af en dan heeft hij niet op. Als
Als de maat een vrouw geweest was, had ze gewoon zwanger gemaakt moeten worden door een doodgewone man. In de Griekse mythologie doet zij dat altijd, maar in een doodgewone normale kooi, in welke gedaante ook, is als zwaan. De maagd is de geest, de menselijke geest, dat is een zuiverheid, ontdaan van alle natuurlijkheid, die onmiddellijk, dat wil zeggen geniaal, genie van God, die onmiddellijk, geniaal, erin zichtbaar dat het mens eigenlijk een goddelijke wezen is. En dat dit mens die dit inziet, de wereld ook verlost. Ja, dat hoeft niet verder. Jezus doet ook niks. Begrijp je dat goed? Het verhaal is ook verder geraden. Hij wordt gekruisigd en dan gaat hij dood en komt terug. Dan gaat hij naar de hemel. Hij zegt, ik kom terug. Dat is bedenkelijk dat hij dat gezegd wordt. Ik kom terug. Er is ontzettend veel onheil aan te danken. Dat er dus zo begint springt. Dat is vanuit de eros eerst wordt verklaard. Het kan niet anders dan al zegt de evangelist Johannes in het begin met de logos. Oh ja, de logos was geweest. De logos had een hoop de logos. Dat ligt heel lang. Even voor de opkomst van Christen. En de Griekse cultuur heeft in de ontwikkeling van Christen ook meegedaan. Maar ze komt al op een lager niveau omdat het een mysteriespel wordt. Omstreeks het begin van onze jaren van de eerste eeuw. En als het dan later wordt, naar beneden wordt gehaald, wordt het exoterisch wordt, dus door de grote massa wordt overgesteld, de toevloed van onontwikkeling, dan zakt het steeds lager en heeft het eigenlijk meer Griekse logos niets meer te maken, zodat het noodzakelijkerwijs uitsluitend kan terugvallen op de eros. De kern van dit alles is de persoonlijke vrijheid. Als de mens zich goddelijk weet, weet hij dat hij verkeerd is. Van natuur tot van veelheid tot eenheid. Van het gebonden, want in de natuur is alles aan elkaar gebonden en van elkaar afhankelijk. Tot het vrije. De kern heeft er nooit iets van begrepen. Niet. De rooms-katholieke kerk heeft zich geheel grondvest op macht en rijkdom. U weet dat de Rooms-Katholieke Kerk het grootste aandeel had van de wereld. Vertoningen aan het Vaticaan zijn eigenlijk van huivering weg in de ongewisselijke. De Papa, plaatsvervanger van Jezus, zoals hij zich noemt. Toont in pracht en praal in goud en juwelen als een afgod. Dat is hij ook. Hij heeft niks met Jezus te maken. Of hij doet zijn best, maar hij voelt, ik val die man niet af. Hij weet niet beter. De hele kerk weet niet beter. En als de kerk nou eens even naar de Bijbel op bent, dan zouden ze toch kunnen lezen, staat er toch met zoveel woorden in. In het evangelie van Luther staat er zeer nadrukkelijk een geweldige waarschuwing tegen alle rijkdom. Lucas beschouwt de rijkdom als het grote kwaad. In de brief van Paulus aan Timotheus schrijft hij dat de wortel van alle kwaad, de bron van alle kwaad is de geldzucht. Hij zegt Timotheus dat hij de mensen moet waarschuwen tegen het verlangen om rijk te worden. Dat is het ergste wat er is. En Lucas zegt het ook. Begrijp goed. Paulus zegt dus niet dat de onze Jezus waar hij nog gejaagd is. Dat de geslachtsgemeenschap slecht is. Dat zegt hij absoluut niet. Hij leeft zelf als celibatair. Hij is op u. En hij vindt dat best. Hij vindt dat het juist. Om beter. Want hij zegt, wie trouwt, doet goed. Wie niet trouwt, doet veel. Het is een fout. Deze gedachte is principieel. Fout. En die strijdt met de Bijbel. Oh, maar dat ga ik nou niet uitwerken, doe ik zondag. dan spreek ik over de kwestie van de echtbreuk en de roemde verbod. Daar zal ik meteen uitwerken dat dit volkomen fout is, maar ik kan niet op alles ingaan. Dat is stik in de fout, dat kan niet anders natuurlijk. Vooral het Oude Testament, maar dat is in het Nieuwe vaak overgenomen. Omdat je de zogenaamde wet voltooid. Als je ook een beetje in de tweede katholieke schriften heb je de wet voltooid. Maar Paulus zegt dus niet dat er een geslachtsgemeenschap slecht is. Integendeel, hij zegt niet dat. Maar de hebzucht, de geldzucht, het verlangen naar rijkdom, dat is de bron van alle kwaad. Zowel voor Lucas als voor Paulus. Wat de kerk niet verhindert om zich te wentelen in rijkdom. En dan vraag je jezelf toch af: waar is nu de goede trouw? Ik ben wel goed gelovig. Het is zelfs een van mijn zwakke kanten. In dagelijks leven, dat weet ik niet. Maar er zijn grenzen. En als het er zo nadrukkelijk staat, dan wil ik wel graag weten hoe men de ontzagwekkende rijkdom van het Vaticaan wil verdelen. Maar door dit verfrikte voorbeeld heeft dan ook de kerk de hebzucht zoveel mogelijk gestimuleerd. Daarover spreek ik afzonderlijk of ik hoop nog te kunnen spreken over de geschiedenis van de economische ontwikkeling of de wel van de maatschappij. De politieke geschiedenis wil ik u ten eerste laten zien. Oh nee, laat ik eerst nog dit even zeggen, daar in de Rotse kerk gehad, dat is niet eerlijk, want er zijn ook de Calvinisten. De Calvinisten zijn lang niet vies van geld. Echt niet. Ze zien zelfs rijk worden als een bewijs dat je in een goed plaatje staat in God. Arme, je, maar goed, ze denken dat er ook in voor. Maar het Calvinisme in zijn zuiverheid stelt dat alles uit God voortvloeit, zowel het goede als het kwade. Hier wordt dus de Godheid nog ambivalent, dubbelwaardig. En deze kant is hier ook. Daarom is de mens in de grond van de zaak, volgens de Calvinistische opvatting, tot volslagen machteloosheid verdoemd. Hij moet afwachten. Het enige wat ik kan doen is afwachten. Ik kan nergens wat doen. De levende goede werken, de woordjes kerk worden, principieel gehoord voor de twee. De mens kan niets doen voor zijn zaligheid. Hij moet afwachten of God een genade geeft. Want zonder is die. Ik wil in de geschiedenis laten zien in het licht van een uitspraak in de Bijbel, die natuurlijk weer aan Jezus in de mond wordt gelegd. Als aan Jezus gevraagd wordt wat het hoogste gebod is, dan antwoordt hij: heb God lief boven alles met geheel uw hart, geheel uw ziel en geheel uw verstand. Dit is het eerste en hoogste gebod. En het tweede, daaraan gelijk, heb u naast de liefde op uzelf. Als u mij begrepen hebt in de vorige avond, dan zult u ook begrijpen dat dit dus, ik heb op avond nooit geweest, alles gaat in het licht van de eeuw, dus dat dit dus niet anders wil zeggen dan dat de mens, God, dat wil zeggen, de liefde, moet lief hebben, zich één moet weten met de liefde, zich redelijk moet weten. In welk geval hij dus de mens naar zijn waarheid voorop stelt. En elke mens vanzelf als medemens herkent zonder enig onderscheid van rang of stad of ras of volk of huiskleur of wat ook, alles volkomen gelijk als broeders en zusters. Dat is zo vanzelfsprekend voor een mens die redelijk denkt dat hij het niet anders dan belachelijk kan vinden, wanneer iemand onderscheiden mag maken op grond van deze uiterlijke, natuurlijke, toevallige verschijning. Vanzelfsprekend is dit dus het eerste en het grote gevolg. Liefde tot God, de reden en de liefde tot de medemens. Dat is de medemens. Ook de mens optreedt en iedereen heeft dus met zichzelf in waarheid mens. Volslagen identiek met zijn medemens, al is hij over zijn bijzondere verschijning onderscheiden.
Dus zien ze dan ook als het zondje doet, vertoont naar elkaar te zoeken. Naar de persoonlijke vrijheid, naar de eenheid, dat vertoont Europa ook. Europa vertoont ook een zoek naar de gemeenschap, maar ook daar heeft de kerk niets bij kunnen bereiken. Hoe zit dat allemaal? Nou, laat ik nu even nog eens logisch herhalen, maar het gewoon logisch denken. Het kenmerk, de waarheid van de mens is de reden. Redelijk denkend verkeert de mens het een, verkeert het denken het ene tot het andere. Zie in het andere ten aanzien van het ene, maar tevens hetzelfde. Ik zei het u dan net van de mensen, je kan het helemaal abstract zeggen. Dat dit en dat twee onderscheidenheden zijn. Twee ietsen. En als iets in een team. Een eenheid dus, volkomen hetzelfde. U kunt het ook makkelijk inzetten, ik zeg dit en dat. Maar als ik van dit punt uit zou wil dat dit, dan heb ik dit dat. Het is altijd hetzelfde, het is altijd een eenheid. En het gaat even als van een mens. U mag een man of een vrouw zijn, ze zijn allebei mensen. U mag een donkerkleurig mens zijn of een blanke, dat doet er niets toe, ze zijn allebei mensen. Er is geen verschil in zoverre. Alleen uiterlijk als er verschijnen als dit toevallig wordt overvaard. We noemen dit dan logisch niet waar, dat het ene zich vanzelf verkeert tot het andere, en in het andere zichzelf onderkent, en zich met het andere één weet, zodat we tot het inzicht komen dat alle eenheid drie eenheid is. Ook daar heeft de kerk niets van begrepen, van de goddelijke drie eenheid. De kerk heeft drie afzonderlijkheden naast elkaar gezet en weet daar verder geen raad mee. Daarom kan de kerk ook nooit voor de rijken van de kerk zo weinig doen voor de wereld, omdat ze nooit tot de eenheid kan komen. Ze kan dat niet, want ze blijft in onderscheidenheden steken. Je bent afbeeldingen gezien in de middeleeuwen van Godheid en drie eenheid, dan zie je drie precies gelijk geschilderd of geborduurde figuren naast elkaar, of van tapijten dus een borduur. En zegt dat is de eenheid, ja, maar dit is alles uiterlijk, het is een armoede om duizelig van te worden, want het gaat bij God te verwachten, niet om het uiterlijk. Wat is God dan? Wat heeft de reden? En de Heilige Geest is denken. En de Zoon is de denkende. De redelijk denkende. De redelijk denkende is de Heilige Geest. Waaraan? Omdat het redelijk denkt. De reden is voorondersteld. Begrijpt u nu de betekenis van de tekst? Niemand kent de Zoon dan de Vader. En niemand kent de Vader dan de Zoon en aan wie de Zoon het wil openbaren. Begrijpt u dat nu? Dat is zo simpel, dat is zo duidelijk. Maar de kerk weet ook daar weer geen raad mee. Natuurlijk, niemand kent de Zoon dan de Vader. De reden is immers de waarheid van de mens. De waarheid van de Zoon. Wel, en die Zoon, dat is de denkende. Die vanzelf dus zodoende de Heilige Geest schept. Het denken. Het denken is iets zonder de denken en het zuivere denken is iets zonder de reden. Daarom is God aan de denkende voor ondersteld, oftewel de reden is aan de denkende voor ondersteld. Dat heeft in de Heilige Geest met het denken opgenomen tot het denken. Want de Heilige Geest is niet anders dan het redelijke denken. En aan wie het de Zoon wil openbaren? Ja, de denkende dus, die bedacht wat hij redelijk doordacht heeft mee te delen aan anderen. Daar hebt u de hele drie eenheid. Nou, geen fout maken, hè, met Jezus niet. Hoor, dat is verbindend moment. Want Jezus heeft nooit bestaan, kan niet bestaan, is altijd, er is iets altijd, maar het bestaat nooit. Het is alleen maar een gedachte. Het is alleen maar het zuivere denken. Dat zuivere denken dat volkomen vrijheid garandeert. Omdat het alleen aan zichzelf gebonden is. Aan zijn eigen wetmatigheid. En dit is dan de werkelijke vrijheid van de mens. dat hij alleen aan zichzelf verbonden is en denkend zichzelf bepaalt krachtens eigen wetmatige verbondenheid van het denken. Hij kan dus niet zelf doen. Elke subjectieve willekeur is uitgesloten. Ik heb over mijn redelijk denken als ik niets te zeggen. Maar als ik redelijk denk, ben ik vrij van bepaald te denken dat ik dan ben op dat moment alleen zichzelf. Daarom is een mens van natuur nooit vrij. Daarom probeert hij ook in de geschiedenis van Europa om de natuurlijkheid overwinnen en tot zekerheid te komen dat hij een levende lijvende vrijheid is. Dat wil zeggen, niet als lijf juist, maar als leven. Als mens wordt leven, als geest wordt leven, is hij de vrijheid zelf. Ik herhaal, de kerk heeft daar nooit iets van begrepen. Hij heeft nooit begrepen wat Jezus bedoelt met zijn... Ja, Jezus heeft ook zelf nooit iets bedoeld, de evangelisten laten zeggen. Ik herhaal dat nog eens. Omdat ik er telkens tegen waarschuw dat de mensen toch wel aan historische geesten denken. De kerk heeft dus ook nooit kans gezien om de tegenstellingen en de eenzijdigheden op te heffen. Want dit is het redelijke denken, dat elke eenzijdigheid wordt opgeheven, wordt verkeerd tot het andere, tot zijn tegendeel. En dat daarmee ook de tegenstelling wegvalt, omdat alles gezien wordt in het moment van de identiteit. De kerk heeft wel erg over gepraat en we praten nog altijd volkomen onderdacht om. Dat het eigenlijk gaat om iets heel geweldigs, om een vredevolle gemeenschap van mensen. Maar de kerk heeft zelf, de Romeinse kerk is al de macht geleerd en de Calvinisten zijn er ook niet van gekeerd. En ook de Lutheranen. Dat was hard. Ja. Het komt zo. Als slotwijking is de kerk christelijk. Al is er ook nog van een erbarmelijke manier. En al weet er geen raad of geen kans om de zaak niet uit elkaar te krijgen. Ze is ook niet zo heel goed weg. Ik wil daar nog eens op wijzen. Het is nog altijd een soort kwaal van de Europeanen en zeer zeker van de Nederlanden om op te zien tegen kerken en tegen gelovige mensen. Ik heb dat zelfs al gehoord en gelezen van humanisten. Die anderen zeggen, ja, gelovige mensen hebben zoveel voor, want ze hebben een wereldbeschouwing. En dan vinden ze dat zo van even. Nou, wat is men dan ook een wereldbeschouwing? God, Peter, het is helemaal in het begin van de middeleeuwen blijven steken. Neem me niet kwalijk, zo wil ik het nog niet. Ze hebben, de kerken hebben toch niets opgelost, toch niets? Wat dan? Met al hun gepraat. Ach, ze hebben het zo lekker uitgesteld. Kijk, de zaak om dit in orde te hebben. Al Jezus wederkomt om te rechten voor de levenden en de doden. Maar hij komt niet meer. Hij was er dood en hij komt niet meer. Dan komt alles goed. Zodra hij wederkomt, dan gaat hij de geit en de bokken scheiden, weet u wel. En de slechte mensen gaan in de hel en de goede mensen komen in de hemel. En dan daalt ook nog het Engelse Jeruzalem op aarde. Het is een harde kostgrunnen. Wij zullen ze alles geven aan elkaar in, omdat ze eigenlijk ook weer voelen dat het Engelse Jeruzalem nergens anders zijn kan dan op aarde. Omdat er nou weer alleen niks is. Ja, ze voelen het wel, maar ze snappen niet. Kunnen ze niet helpen. Hoeft ze niet kwalijk te nemen. Dan wordt alles goed, dan zal de leeuw naast het lam liggen. Nou, dan pop dat lam bij me, je weet niet. Deze krijgt geen enkele. En al de kinderachtigheden worden meer verteld. Ah, het is dan aardig, maar het is dan ook wel echt kinderachtig. Want het heeft dat nou met de menselijke volmaaktheid te maken. Eerst het wordt een hel volgestampt. Dat is helemaal niet erg christelijk. Dat is te rijken. Dat is nogal onvriendelijk. Dat zegt de Rodino Caramazzo. Ik aanvaard Christus niet, zolang de hel bestaat. Maar is dan de verzoening?
En de resten zijn er vanzelf niet aan het doen. In de tussentijd, wij moeten maar wachten tot het laatste oordeel in begint. Het is niet zo gek dat men dat aan de kerk ontstond, mede uit de verwachting van het wereldeinde. Die verwachtingen komen altijd op aan het einde van een cultuur. En toen het Romeinse keizerrijk begon te wankelen op zijn benen, toen verwachten de mensen dat dit het einde der wereld was. En u hebt nog wel eens gehoord natuurlijk van het boek van Spengler, Ondergang des Abendlandes. Die verwachten wel geen einde der wereld, maar wel een ondergang van Europa en bloed en vuur. Het was verschrikkelijk Duits dramatisch. En dan wel zijn er dan die Jehovah-getuigen die vervelen met de mededeling dat Jezus op punt staat om terug te komen. Het is bijna het jaar 2000, daar houdt het van mee. Op grond van de getallen symboliek, geloof me maar, dat werkt niet uit. Hetzelfde verschijnsel als het jaar 1000 nadat het hadden ook de gedachte de wereldondergang kwam. Maar het begin van onze jaartel en het eind van het Romeinse Rijk hadden dezelfde gedachte. En Europa maakte het over een ontzaglijke geestelijke crisis door. En dus kwam deze gedachte weer op. En de kerk heeft het alles losgelaten. De gedachte van de wereldondergang. En heeft zich geconsolideerd. En is weinig vooruit gegaan. Het protestantisme was dan een stap vooruit. Maar het belangrijkste van het protestantisme is toch geweest dat het een kritiek ging oefenen. En dat het door het protestantisme op theologische criticisme in de wereld kwam, wat nooit was toegestaan. En daardoor is tenslotte dat de kerk zelf een criticisme ontketen heeft. De vrije wijsbegeerte weer tevoorschijn gebracht. Aanvankelijk was de wijsbegeerte gebonden aan het geloof en aan het dogma. Na de revolutie, na de protestantse revolutie, wordt de wijsbegeerte weer vrij. Men wacht dus op de wederkeer des Heeren. Maar in die tussentijd, ja, in die tussentijd, de mens is zonder, dat staat in de Bijbel. In Genesis, de zondeval. En als je aan zichzelf wordt overgelaten, dan vervalt de menselijke samenleving tot een chaos. Om dat te verhinderen, heeft God de overheid verworpen hier wat voor ingesteld. En heeft de overheid toegerust met het zwaard om de boosdoeners te straffen. En ook om de vijanden af te weren. Klinkt aardig en u kunt natuurlijk argumenten ervoor in de Bijbel vinden. Want Jezus zegt, dat weet iedereen, geef den keizer wat hij spreekt. Ja, dat is goed. De overheid kan krijgen wat ze hebben wil. Tot een grens. Alleen maar wat er overheid is. Niet meer. De keizer heeft de neiging om de mens op te vreten en zijn vrijheid te ontnemen. Dat wil zeggen hem aan te tasten. De mens is als geestelijk wezen heilig, onaantastbaar. Hij heeft het achterblijven. Geef de keizer wat des keizers is. Hij kan wat geld krijgen. Dan kan hij de zaken voor doen. Verder heeft hij zich maar kalm daarop. En Jezus heeft gezegd: ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaar. Een onzalige uitdrukking. Waar ontzaglijk gevoel doorgekomen. Hij bedoelt de verdeeldheid. Hij bedoelt dat hij de mens innerlijk gaat verdelen. Innerlijk tegen zichzelf opjaagt. Jezus is tenslotte. Dat wordt de christelijke gedachte. Maar dat is ook het zuivere denken. Is de grote onrust gestoken. Want het zuivere denken heeft nood terug. Want de hele gedachte onmiddellijk een andere gedachte aan zijn gevoel. Die als het ware geboren wordt, die erdoor wordt verwekt. Let goed op, waar bedoel ik het? Die eruit geboren wordt en die erdoor wordt verwekt. Het een is vrouwelijk, het ander is mannelijk. Het is met alles een eenheid. Al vertoont het zich verschil. Maar die gedachten zijn grote zaken hetzelfde. Zoals God de Vader en God de Zoon hetzelfde zijn. Elk op zijn wijze.
ben niet gekomen om vrede bij je, maar het zwaard heeft men gedoven. Het heeft dus recht op het zwaard. Daar heeft ze ook wel gebruik van gemaakt. En misbruik. De van God geordineerde overheid. Ik noem nu Martin Luther. Ten tijde van Martin Luther heeft hij geprobeerd dat dit maar zo'n grote onrust in Duitsland. Dat was een schrikwekkende armoede onder de boeren. De boeren zijn zwart van de honger en ellende. En ze werden door de Heer uitgevaard dus op hun God wil. Toen kwamen de boeren opstanden los van de invloed van het protestantisme, de geesten kwamen van God. En Luther eist dan dat tegenover de boeren geen enkele genade zal gebruikt worden. Stik, hoor, brand, rasbraak. Want de overheid is van God verordineerd. En zij alleen heeft het zwaar. De mens dient zich te onderwerpen. De protestant is dus niet zo geweldig geweest als ze van doet. Nogmaals. De landen van het protestantisme zit hierin dat het criticisme heeft ontketend. Maar zelf heeft het niet doorgevoerd. Het is vast blijven zitten in een slap ethische verandering. En dat het de mens persoonlijk aansprakelijk heeft gesteld voor wat hij goed en kwaad doet, maar dat weten ze niet. Ze moeten zelf beslissen. In Rome is dat eenvoudiger, dat beslist de kerk. De kerk maakt uit wat goed en kwaad is. De kerk maakt dus uit wat menselijk is en onmenselijk. Zedelijk en natuurlijk. Alsof een mens gedisculpeerd is. Omdat een ander hem iets heeft voorgezegd. Als dat zo was, zou Eichmann immers gedisculpeerd zijn. Geen schuld. Ik weet wel dat de paus zich erop roept en de Heilige Geest hem ingeeft, maar dat kan niet daardoor. Zo eenvoudig is dat niet, dat met de Heilige Geest. Dat hij is hard werken, stug hard denken. Een leven wij aan wijden. De kerk heeft er veel tijd nodig voor macht. En wie dan de macht te doen is, kan nooit zalig worden. Kan nooit wijs worden. Wie was er overheid met het zwaard? En dat aan het begin van de middeleeuwen. Moet u niet verbazen dat er in de kerk toch geestelijke waren, en noemen maar weer de beroemde Augustine, die daarover gingen peinzen. Dus dat wel herkende natuurlijk, omdat de zondige wereld door God geordineerde overheid moest worden in bedwang gehouden om de chaos te vermijden, maar dat oorlog voeren. Augustinus ontwikkelt de theorie van de rechtvaardige oorlog. Ja, dat wil ik ook. Ik wil het zelfs even herkennen. Ik spreek er nog wel over. Ja, maar kijk. De loop van de middeleeuwen ontwikkelt zich veel en komen ook machthebbers binnen de kleren. Zonen van wereldlijke machthebbers. Later aan het eind van de middeleeuwen zijn hertogen zijn bisschop. Een hertog van Bourgondië, Jan heette de man mee. Was bisschop in Keulen. Ja, en celebreerde dat een mis met ongeveer 40 koorknapen en assistenten. Het aardige van deze voorstelling was dat alle die hem assisteerden zijn eigen bastaards waren en dus bastaardszonen van zijn bastaard. Dat vond hij blijkbaar leuk. Maar tegen het eind van de
is juist dat zo, dat de rechtvaardige oorlog, dat is dat zo, als de wereldlijke machthebbers via hun onder hun macht zijn geroepen en verbannen de geestelijke zonen of broers, als die moeten uitmaken wat een oorlog rechtvaardig is of niet, dan is alles gegeven voor corruptie. Zeker in een tijd als de middeleeuwen door de mensheid nog zo barbaars wordt. Nou moet ik toch alweer even iets corrigeren. Aan die middeleeuwen was er ook al iemand. Hij was nog maar een aanvankelijkheid. Dat weet ik wel, maar wij zullen ons wel heel wat volgen. Ach, klopt. Dat zal wel een motorfiets zijn zo. Had hij niet. En er was veel honger in de wereld. In Europa is niet veel honger meer. Maar in de wereld is nog ontzettend veel honger. Dat is niet zo'n groot verschil. En dan dat barbarisme van ons, dat zou weg zijn. Nou, denken wij hier aan Hitler. En als we toch aan Hitler denken, laten we dan ook even denken aan die kerkelijke pretentie dat de overheid door God verordineert. Was Hitler dat ook? Er waren er die wel mee zaten. Ik heb ook in de bezettingstijd gereformeerd als die zich verzet. Waren er ook die mee liepen natuurlijk, dat vind ik altijd. Maar er waren ook die zich verzet. Maar daarmee tasten ze eigenlijk in beginsel aan van de door God verordineerde overheid. De mens kan niets laten bepalen van buitenaf wanneer het om zijn eigen zedelijkheid gaat en het gaat om zijn vrijheid. Door de over goed en kwaad is aan onszelf voorbehouden. Dus de werkelijk of eerlijke overheid heeft er om iets te zeggen. U en ik moeten het zelf uitmaken. Voor onszelf. Voor onszelf. Wat goed is en wat kwaad. Of de overheid zullen gehoorzamen of niet. Of opstandig zullen we het ook niet. Het is niet voordelen opstandig. De kerk heeft de oorlog er nooit kunnen tegenhouden. Heeft een beetje gevolgd dat hij zelf veel oorlogen een kind van de andere was dan de vijand. En Jezus zegt: heb uw vijanden lief. Overheid en de kerk wel zes slagen dood. Klopt het niet? In de wet van Mozes staat: heb uw naaste lief. Jezus zegt dat ook: heb uw naaste lief. Maar hij gaat veel verder. Hij zegt ook: heb uw vijand. Dat is natuurlijk vanzelfsprekend dat hij dat zegt. Want de vijand is ook de naaste. Maar zo werd het nog niet zijn in de wet van de wet van Mozes. Want in die tijd was de naaste alleen maar de volksgenoot. En de vreemde was potentieel altijd de vijand. Omdat hij de vreemde was. Nog altijd wordt op de vreemde allerlei mee anders geprojecteerd. Denk maar aan de Jodenhaat. Door Hitler door het onmatig opgejuicht. Het was alleen omdat die Jood anders is en dus in zoverre een vreemde. Al is hij van generatie op generatie een Europeaan. Al zijn zijn voorvader in de tijd van de Republiek naar Nederland gekomen. Maar ze zich vestigden om de vervolging in Spanje en Portugal te ontkomen. Had er iets vreemds over zich gehouden, ook als een orthodoxie. Maar dat hij zichzelf ook afzonderde. Daarom is hij zo vatbaar altijd voor haat en vijandschap. Want hij is nu eenmaal de vriend. Wat in het Latijn nou wordt uitgedrukt, maar het wordt hostis. Dat vijand betekent. Maar ook wel vriendeling. En dit woord vindt u nog in het woord hotel, hostelling. Wat u dan wel eens merkt aan de rekening. Maar nu zullen we eerst even proberen. Voor de voorpauze opmerkte, heeft Jezus het gebod van de naaste liefde dus verruimd. Hij zegt dat men ook zijn vijanden moet liefden. Dat is een moeilijk iets voor de mensen. Het spreekt vanzelf. Als ik u zeg dat van Mozes het loopt, is dat maar alleen de eigen volksgenoten dan naast opvatten. Want ze kunnen van de mensen niet meer eisen dan ze kunnen geven. En ze kunnen niet meer op plan staan dan ze staan. En wij zijn er zelfs dan ook in stukken aan toe om het vreemde op de vreemde om zijn eigen te beschouwen. Hè? Om de vijand liefde, dat is geen sprake van. Altijd wordt nog heel gewoon met vijandschap gewerkt. De vijandschap, dat is de tegenstelling. De vreemdeling. De vreemdeling die altijd minder is. Weet je wat? Je rondbel, je hoofdmond. Gaan we door. Je kunt achterlos elke nationaliteit. In de eigen nationaliteit deugd. En deze vijandschap heeft zich geleidelijk die Nederlandse nationalisme steeds meer ontwikkeld. Dat is een historisch proces, daar spreek ik zo meteen van. Maar het nationalisme heeft een positieve kant. Niets is eenzijdig, verkeerd of goed. Het positieve is het nationalisme is een saamhorigheidsgevoel. En in de jonge staten overweegt het al met een heel sterke nationalisme. Ze lopen daar nog niet zo warm voor onze democratische opvattingen, die gaan helemaal vreemd zijn. Als ze er ooit door geschikt zijn, wij denken altijd dat dat wat wij hebben gecreëerd, gepresteerd, toppen is. Nou, kom. Nationalisme, een saamhorigheidsgevoel, een bijgevoel. Maar het is niet zonder meer goed. Het hoort uit een aantal zaken bij de ontwikkeling van Europa, want de ontwikkeling van Europa tendeert in de richting van de eenheid, omdat Europa nou eenmaal wezenlijk christelijk is. Dat wil zeggen, het principe kent. Erkend heeft, zonder zo bewust te zijn wat het eigenlijk erkend heeft. Het principe van de persoonlijke vrijheid en van de gelijkheid van alle, de identiteit van alle, de eenheid dus van alle. Het heeft er nog niet veel van terechtgebracht om de doodvoudige reden. Dat dit alles begonnen is als een kwestie van aanvoelen. Toen ik Europa met het christendom kennis maakte en ze herkende, was het nog maar enkel een aanvoelen. Heel vaag, een zwak intuïtie, dat is het juiste. En je moet het moeizaam door de werkelijkheid heen zich worstelen om van deze eigen inhoud en werkelijkheid te maken. Zo is het nationalisme dus wel goed, maar niet voor zover het een verheerlijking van de eigen natie. En daar zijn ze allemaal nogal sterk in. Jojo. Ja, iets aardigs, dat vind ik wel aardig, daar heb ik vandaag aan gedacht. U kent allemaal ons tweede voorschrift, dat is dat verschrikkelijke wie Nederland bloed. Maar daar staat dan over dat wie Nederland bloed van vreemde smetten vrij. Dat is goed opletten. Hitler zou het zo kunnen gebruiken. Ik meen dit. Het is zo aardig dat zonder er één Nederlander zich van bewust was die eigenlijk met deze regel Hitler al aankondigde. Van vreemde smetten vrij. De vreemde is dus een besmetting van het bloed. En waarom zou je dan niet over de aardische zuiverheid gaan praten, al zijn er geen aardiers meer behalve in Indië? Waarom dan niet?
die starke die dat ding maakte, heeft dat in zijn overnomen natuurlijk. Hij is onbeleidelijk, niet waar. Die vreemde smetten, weet je, dat is het pijnlijke van de zaak. Ja. Of er nog veel Hollanders zijn met zuiver Nederlands bloed, waar ging te betwijfelen? Het nationalisme kan natuurlijk de krankzinnigheid worden opgezweept, zoals in het nationaal socialisme. Maar het komt uit dat het voort, dit nationaal socialisme. Alle fascisme komt ook daaruit voort, dat het nationale verzet, het gevoel van meerwaarde zijn, meer dan de ander. Iets hoger. En dan komt onmiddellijk het onderscheid op de hele dag. En zeker is het nationale gevoel een gevoel van saamhorigheid en dus een wijgevoel. Maar door dit gevoel van superioriteit en minachting voor de anderen, en daarmee dan principieel in altijd maar weer vijandigheid tegen de anderen, is helemaal niet moeilijk om dat op te roepen bij een volk. Er is ook vijandigheid tegen een ander volk. Klets maar een hoop. God, wij halen het nog beter. De God en Vader, ieder volk heeft zo zijn eigen God. Nog altijd, net als duizenden jaren geleden. Is geen kunst om te doen en openbaart zich dat bijgevoel, dit nationalisme ook, plotseling, als een geperverteerd ik-gevoel. En is de natie plotseling een ik geworden, dat alleen maar nee zegt tegen alles. Onder het mom van mij. Maar het is de onchristelijkheid zelf. Generaal de Gaulle mogen dan al kerkelijk een zeer vroom man zijn. Hij is beslist niet christelijk. En dan mag daarvan gezegd worden, het is ook nadrukkelijk kennis heeft genomen van de Hegelse filosofie, maar van de dialectische denken heeft hij niets begrepen. Hij heeft zelfs het staatsidee van Nederland niet begrepen, dat heeft zowat niemand over. Laten we zeggen van de 100 en de 85, 86 het niet begrepen. Of zo niet duidelijk genoeg zegt, maar er is niks aan te doen. En overigens moeten we verder komen dan Hegel. Wanneer we Hegel willen eren, moeten we verder komen dan Hegel. Ik zeg dan ook zeer nadrukkelijk dat ik in veel opzichten veel verder ben dan hij. Ik heb een groot respect voor hem. En hij heeft toch ook wel geleerd, wat ik u ook al zei, dat het denken nooit stilstaat. Dat het altijd verder moet gaan. Dat elke gedachte een nieuwe gedachte oproept om met die andere gedachte hoger plannen niet meer in te vormen. Dat het nooit stil kan staan. Dat er dus geen sprake van is dat er ooit één gedachtencomplex wordt neergelegd. Dat voor alle eeuwigheid geldt. Ook niet dan om je te buiten. Duurzame en heel denken zijn dan aan de zaak logica. Dit proces van het ontwikkelen van de logica uit het denken zelf is begonnen heel lang eeuwen voor het begin van onze jaartelling, weet je dat niet. Het heeft zich voortgezet en is tenslotte gewoon afgemaakt in principe toen, ongeveer 150 jaar geleden. En aan deze principiële denkwijze ontwikkelde denk, kan het denken zich alleen maar zelf verder ontwikkelen. Hegel heeft natuurlijk nog het nationalisme verbeterd, hij leefde niet. Hè? Hij leefde in de tijd dat in Duitsland nationalisme ontwaakt. En het is een eenheid, het is een eenheidsgevoel, het is een wijgevoel. Maar het heeft die grote schaduw aan, zodat het ook zo gemakkelijk gebruikt kan worden als een geperverteerd gevoel. Nogmaals, we moeten niet het onmogelijke eisen.
van de mens. Europa begint eigenlijk, West-Europa althans, begint in de middeleeuwen. En de middeleeuwen, met de middeleeuwen. De middeleeuwen beginnen na de vierde eeuw. Het is alles nog tamelijk chaotisch en barbaar. Rusland en ook het Europa behoort begint veel later, omstreeks het jaar 1000. West-Europa begint na het Romeinse Rijk, omdat het in direct contact was met het Romeinse Rijk en dus de invloed van de Romeinse beschaving, die een Grieks-Romeinse cultuur was, rechtstreeks heeft ondergaan. Ook al doordat de Romeinen Gallië veroverden, de grenzen van Germanië overspoelden, Engeland veroverden enzovoort. Als dan de Germanen later door Europa trekken naar het westen en naar het zuiden en overal heen, dan stuiten ze overal op de, Romeinse cultuur. En ze trachten iets te organiseren, maar de Germaanse wereld was viel nog geen entiteit in stammen en volken. Ook wel grotere volken, maar die waren zelf onderling nog verdeeld. En het ideaal van de Germaan was vechten. Hij gaf er ook niet veel om te sterven. Ook niet, al was hij nog jong. Bij ons is dat anders. Deze volkeren breiden zich uit over het ineenstortende Romeinse Rijk, om te beginnen over Gallië, het huidige Frankrijk. Alles is nog verbroken en overal zijn zo is de feodaliteit langzamerhand. Die zal ik u niet helemaal beschrijven, maar dat weet u allemaal erin, met een onderdaan. Een handje vol, twee handjes vol. Maar die heers vocht het vocht en het vocht altijd om de bling. Zij door de Germanen vechtmoesten. Zij vormden wel de heersende kaste. Dat is lang geduurd. Dat de Germanen, de overvallende Germanen, de heersende kaste waren. Onze graven van Holland waren afstammelingen van de Vikingen. Zo erg was het vechten van de ridders onderling, dat de paus uit pure wanhoop, omdat hij daar een eind aan wil maken, enorme perioden in het jaar bestemde voor de zogenaamde godsvrede. Rondom kerstmis waren maanden waarin niet gevochten mocht worden op grond van de opstraffen van de banden. Het was het enige wat hij kon doen om het vechten tegen te houden, want ze deden anders niet. Goed, het waren de barbaarse middeleeuwen, het was het begin. Europa begon zijn huid te schilderen, los te worstelen. Begon te zoeken naar vrijheid en eenheid. Eigenlijk ook dus naar zedelijkheid. Van zedelijkheid in de zin dan van de ontkenning van het natuurlijke. Maar alles begint verkeerd en dus begint ook de zedelijkheid in de sfeer van de natuur. En dan moeten mensen het los worden. Ze vochten zomaar zonder enige aanleiding alleen om de grond voor het kasteel voor een buurman te hebben. En dat ging voort en zo komen dan de vorsten. Meer of minder machtig, met meer of minder vechten. Grote gebieden, die ook onderling weer gaan vechten. En de grotere gebieden, blijft het ook in beweging en opstand. Er ontstaan staten, we kunnen al van staten spreken, die zich meer of meer consolideren. Het nationale gevoel is meestal nog niet zo sterk. Dat komt pas later hoor. In sommige landen veel eerder dan in andere, in Engeland vrij vroeg, maar in andere zijn. In Nederland ook vrij vroeg, dus de 80 jaar oorlog. En nu ik die noemde, dat ik meteen het wijzen dat er een opvolging daarvan en heel deze deining ook komt, de strijd om de gedachte, althans, bewuste gedachte te strijden voor de vrijheid. In de zin van de onafhankelijkheid, wat in Nederland het zeer bijzondere voorbeeld geeft, dat het strijdt. In de eerste plaats niet om de politieke onafhankelijkheid, maar om de gewetensvrijheid.
zou er zeker doen.
Dit is de verdienste van het Nederlandse volk, waarop wij nog niet plat moeten gaan. Want wij hebben niet 80 jaar gevolgd. Dat deden onze voorouders. Maar waar nog meer die doen? De onafhankelijkheid zocht en het vrijheid. Ook in Duitsland kwam een oorlog onder de wetensvrijheid, dus het oogste gedeelte van de protestanten. Terwijl in Nederland oorlog beslist werd ten gunste van de wetensvrijheid en protestantisme, bleef in Duitsland de strijd onbeslist en de 30-jarige oorlog in Duitsland die onvoorstelbare verwoesting heeft aangericht, bleef ons. Zo ging dat door. Dat toen Bismarck oorlog had in Oostenrijk. Dat wil zeggen het protestantse Pruisen de oorlog verklaarde aan het katholieke Oostenrijk. De paus nog de degen van de Oostenrijkse opperbevelhebber zegende, omdat hij op een kruistocht ging. Ik zeg dat niet om die paus wat te verwijten. U moet goed begrijpen dat ik niks verwijt. Niemand wat verwijt, de dingen gaan zoals ze gaan moeten. En verwijten is te eenvoudig. Want dan ga je toch uit van de veronderstelling dat het anders had kunnen gaan. Natuurlijk moeten we altijd blijven protesteren tegen alle onrecht. Dus dat wil zeggen tegen alle onrecht. Natuurlijk moeten we dat doen, al is dat wel het gevaar. Maar we moeten ook inzien dat alles wat gebeurt in de Griekenland, dat het dus moest gebeuren. Terwijl de omstandigheden en de mensen toevallig zo waren als ze waren, daar is niets van te doen. De nationale staten ontstonden in steeds groter aantal. Dat wil zeggen, de nationale idee ging binnen, dat wil dus zeggen de eenheidsidee, maar nog alleen binnen min of meer stamverwante groepen. Napoleon heeft dit proces afgesloten. Napoleon heeft alleen op het continent invloed gehad, wat dit betreft, ook in andere opzichten. Ook wat de feodaliteit betreft. Waar hij kwam, het was nadien geen feodaliteit meer, ook geen overblijfselen daarvan. Maar hij heeft ook de nationale ontwikkeling afgesloten doordat hij door zijn voortdurende oorlogen bij de volkeren het saamhorigheidsgevoel wekte en het nationale bewustzijn wekte. Hij heeft zijn eigen graf gegraven. Door uitgaande van het Franse nationale bewustzijn dat zo ontzaglijk sterk gewekt was, wakker geworden was, versterkt was na de monarchie die het al gestimuleerd had, door de Franse revolutie. Niet waar? Want de Franse republiek, het Franse volk was niet minder dan voorbestemd om heel de wereld te bevrijden en gelukkig te maken met de vrijheid, gelijkheid en broederschapsgedachte. Dat staat ook boven de Franse gevangenis en het bagno. Vrijheid, gelijkheid en broederschap. Maar het blijkt hoe slecht de mensen denken. Maar dat doet er niet. Het beest er niet van.
Napoleon maakte dus een einde aan, voornamelijk in Duitsland. In Duitsland was het verschrikkelijk. Elk Duitse staat een staatje. En er waren talloze. Had al dit ruzie met zijn medeburen beschouwd alle andere Duitse staten en staatjes als vreemd en buitenlands enzovoort. Hij heeft er honderden opgeruimd. Alle staatjes die gewoon de kaart toetsten. Uit, bestonden niet meer. Vorst in de asbak, weg. Plakten ze bij elkaar, deelden ze in met grotere staten enzovoort. Ze zijn nooit meer teruggekomen. Hij heeft grote schoonmaak gehouden inderdaad. Maar het nationale bewustzijn is eigenlijk, het Duitse nationale bewustzijn is pas gewekt door Bismarck. Die daarvoor drie woorden behoorde tegen Denemarken, tegen Oostenrijk en tegen Frankrijk.
de 19e eeuw komt er een enorme terugval in zekere opzicht. De grote mogendheden in Europa, na Napoleon, gaan opnieuw, alsof we nog in het begin van de middeleeuwen leven, over tot de aanval om hun macht en bezit uit te breiden. Maar ze doen het nu buiten Europa en dat is het nieuwe imperialisme van de 19e eeuw. De grote kampioen daarvan is geweest, Engeland. Engeland leidde toen ook de wereld voor de boventoon en heeft nog altijd moeite om deze positie los te laten. Dat is begrijpelijk. Wie altijd rijk geweest is en veel macht had, je houdt allicht de allures van een rijke man de baas kan spelen. Engeland doet dat ook nog zo'n beetje. Maar Duitsland kon toch ook niet meedoen, want Bismarck was nog niet geweest en Duitsland kon achteraan. Nu ja, en daar is veel te verklaren van de jongste geschiedenis in onze eeuw. Eindelijk was het Duits nationale gevoel bijgekomen. Maar het kwam helemaal achteraan. Het kon niet meer meedelen. En dus ging het rommelig. Maar omdat het zo vreselijk achteraan kwam, was het ook verplicht om het Duits nationaal gevoel op te zwepen tot krankzinnigheid. Omdat anders geen gekke hond was meegegaan achter de leugen. Ooit gehoord ons Duitsland, want morgen die ganze welt. Geen mens met 10 gram hersenen kan zich voorstellen dat welk land ter wereld ook op het ogenblik nog in staat is om de wereld te veroveren. In volslagen waanzin die alleen in het hoofd van een gek als Hitler kon opkomen, maar waar hij ook voor het voorachtige kreeg door zijn tot het zinloze opgejaagde, tot het volmaakt waanzinnige opgejaagde nationaal socialisme dat hij nationalisme tegenstond. Voor het krankzinnige opzwepen van de Duitsers. Ook wat betreft zijn superioriteitsgevoel. Wat betreft zijn verachting voor alle andere volken en vooral voor de ras. De Joden, de slaven en de kleurlingen. Wat de man niet wist, hij wist niks, is dat de slaven bij ons horen. En wat hij niet wist, maar wist niets, is dat de cultuur uit het, van Europa zo sprong in het nabije oosten. Uit twee stromenlanden uit Egypte is over Griekenland en vervolgens over Rome de beschaving naar het westen gekomen en naar het noorden. De Semieten hebben een ontzaglijke aandeling in de ontwikkeling van de westen. Vooral later nog, door de Arabieren. De kruistochten en de veroving van Spanje door de Moor. Een Moor is niet de zwarte Piet van Sint-Klaas voor de Moor is heel. Maar door de Moor dus, deze verovering is van groot belang geweest voor het Westen. En er is ook vreselijk veel schade aan te danken. Hitler is niet, en ik denk Duitse volk achter de Duitse massa. De Duitse massa was altijd opgevoed in onderdanigheid. Ja, en gehoorzaamheid. En met gehoorzaamheid is nog nooit een mens of een volk opgevoed en blinde gehoorzaamheid. De Roomse kerk heeft het extreemtje. Hoeft u dus ook niet te verwonderen dat Himmler zijn NS wilde organiseren op basis van de richtlijnen van de Jezuïeten die ijver bestudeerd. Hij was boos.
mij, blinden horen ze mij.
Zij dat niet. Die wandt niet op vrijheid en dat zingen waarom gaat hij. Duizend vrouwen op voor hun gehoorzaamheid. In vrouwen en in knieën. Onderdanig. En ze hadden de rol achteraan gekomen. Het is ook in de geschiedenis achteraan gekomen. De meeste grote Duitsers hadden een vrij grote minachting voor het Duitse volk. In cultureel opzicht. Frederik de Grote bijvoorbeeld. Vond maar troep. En toen de Frans zelfs een Lotharingen veroverde, zei hij, goddank, dan leren ze daar tenminste een beetje beschaving. Het was nogal hard, want de Fransen waren niet vriendelijk. In Elzas Lotharingen, een spelletje van de officieren van de 14e, was zo'n kegelende kegelbaan met de hoofden van krijgsgevangenen. Maar de koning van Frankrijk was een vroom zonder kerk. Dat gaat altijd wel samen. De kerk gaat nooit richtlijnen geven. Alle de andere volgen op een andere manier dan wij met onze rot. De Steinreiche Holländer, maar de Holländer was het altijd de Doenhollen. En dan de Doen Schweden, die ook wel eens Steinreich waren, maar vooral wij wel eens Steinreich. Dat was ook nog waar ook. Toen kwam daar het barsting. Heeft de kerk, ik heb er zo'n ogenblik over gesproken. Haar houding niet weten te bepalen. De Roomse kerk in Duitsland capituleerde vrijwel de hele linie. Kardinaal Nietzsche, kardinaal Oost-Wenen, was de eerste die Hitler zijn opwachting maakte toen hij Oostenrijk had onderworpen. En Nietzsche was aanvankelijk anti-Hitler. Maar zodra Hitler er was, was hij de eerste die zich naar het paleis spoedde om het geluk te wensen met Nietzsche. Maar enkele bischoppen in Duitsland hebben zich teleurgesteld tegen Hitler. Onder andere de bischop van Münster van Galen. Hij trad niet op voor de Joden. Hij trad alleen op voor de geesteszieken die afgemaakt werden. Maar het was in ieder geval een daad van moed. Waar de paus een voorbeeld aan had kunnen nemen. Maar de paus vond het niet gewenst uit politieke overwegingen. Maar de protestanten waren veel ook al dominees. Die met Hitler meegingen. Dit van een kerkzijn wil niet zeggen weten wat goed en kwaad. Bijbelteksten prevelen, missen bijwonen, onder een preek zitten, zeggen niets, niets, niets. Zelf oordelen. Blijven verantwoorden. Blijven risico. Daarom gaan we. De oorlog van Hitler was een schrikwekkende ramp. Maar niets is zonder meer verkeerd. De oorlog van Hitler heeft de zaken vereenvoudigd. Er waren zoveel nationaliteiten. Er waren zoveel nationalismen in de wereld waar de grootmachten vonden. Er waren zo vreselijk veel hoofdsteden. Dat is alles minder. De nationale eigenen zoals het vreemd is minder, het is vreemdvoudig. Er zijn maar twee grote belangrijke centra. Washington en Moskou. Twee maar. Er is voor ons nog maar één vijand. die dan ook minder waardig is. Voor de kerk is dat heel eenvoudig. Moskou is atheïstisch. Klaar. De patriarch van Moskou, hoofd van de kerk, van de Grieks-Orthodoxe kerk, zei het in Rusland. Toen hij hier was in Nederland, zei het in Rusland, meer christendom bestond in werkelijkheid dan in het Westen. Hij sprak vrij, dat zei hij ook bij. De kerk wordt niet vervolgd, maar ook niet gestund. En de antikerkelijke propaganda gaat door. Maar de kerk heeft vrijheid om te spreken. Maar goed, Moskou is het eerste officieel. En dan is er Washington, dat is goed kerkelijk. Zelfs een rooms-katholieke president, beste brave jongen, snapt er ook niet. Anders word je trouwens geen president van de Unie. Maar goed, hij is dat dan wel geworden. Maar de mens doet immers wat hij. Maar het is vereenvoudigd dankzij Hitler. Denk wel, het is nog altijd gevaarlijk om de vijand lief te hebben, hoor. Je moet niet pro-Russisch zijn, dat is slecht voor je carrière. Dat blijft nog steeds hetzelfde. Maar er is een heel ander verschijnsel op het ogenblik. Een verschijnsel waar ik op wijzen wil, al voordat ik vanavond sluit. Zo staan de zaken dus. We staan in een wereld met twee machtscentra. Die beide over dezelfde macht beschikken, de haatbom. En tegelijkertijd is er al van voor deze oorlog een sterker geworden, een bepaalde beweging die overigens nog heel zwak is. Dat is de beweging van het pacifisme. Toen de haatbom geworpen werd, toen de haatbom geworpen werd op Hiroshima en Nagasaki, zijn men in Moskou, dit zijn de eerste bommen in de derde wereldoorlog tegen Rusland. Vanuit het woord zijn de gehaaste met de Russen zich ook de atoombom hebben aangeschaft. En daarom moeten we maar blij zijn. Kijk, juist omdat er ook eindelijk pacifisme. De hervormde kerk heeft zichzelf uitgesproken, het is een ontzaglijk belangrijk iets tegen dat atoombom. Eindelijk komt een kerk tot een bepaalde conclusie. Het is nog niet zoveel, alleen tegen dat atoombom, nog niet tegen de oorlog. Waarschijnlijk zal de kerk nog geloven, min of meer, in de mogelijkheid van een rechtvaardig oorlog. Maar ze heeft zich uitgesproken tegen dat toen. En zoals u zegt, tegelijkertijd is er dan die pacifistische beweging die in het oorspronkelijk Europa helemaal niet aanwezig was. Niemand dacht aan pacifisme, het was een gedachte die kon niet opkomen in de hoofden van de mensen. In andere werelddelen, zoals in India, was je dat heel vroeg. Dat hangt samen met boeddhisme. De atoombom maakt eigenlijk een einde aan de oorlog. Dat moet je goed begrijpen, dat schijnt ook door te brengen. De atoombom schiet elk doel voorbij. De atoombom ontneemt aan elk oorlog elk motief. Er is geen sprake meer van dat een volk dat kan bereiken wat het door de oorlog bereiken wil, namelijk zijn macht op te leggen aan een ander volk. Dat is uitgesloten, want ze bestaan niet meer. Dat atoombom gebruiken wil zeggen terugkeren naar Genesis. De aarde nu was woest en ledig en duisternis zweet door de afgrond. Daarom moet u dat atoombom begroeten. Begroeten als de grote kameraad. Omdat die elke oorlog zinloos maakt. Europa had een gek aan de macht. Hitler. Maar normaal zijn Europese staatsdiener, die overigens haast niet zijn, maar politici.
niet gek. Ze weten wat ze in handen hebben. In niets kan een worst worden. Ze weten dat ze niet kunnen vechten als zeggen ze nog zulke van kom maar op. En dan is het pacifisme. Dat ook nooit was, helemaal nooit. Dat zo langzaam, heel vaag opkwam. Druppelsgewijs in de vorige eeuw. En deze eeuw actiever werd. Heviger werd. En dat er geweldige steun heeft. In de H-bom. Omdat Moskou en Washington die hebben. Tot volgende.